Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Sophie.
En ik ben Pim.
Deze aflevering duiken we in de wereld van artificial intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie.
Learning loops, robots, machine learning.
Remy Giening is auteur van meerdere boeken over het onderwerp en hij is de gast.
Ja, we gaan heel veel bedrijven bespreken. Lemonade, Picnic, Tesla, Amazon, Google. Ze komen allemaal voorbij.
En we vragen Remy wat je als belegger nou moet met AI.
Laten we snel beginnen.
Yes. In deze aflevering hebben we het over AI. Wat is het? Welke bedrijven maken er al gebruik van? En is het interessant om hierin te beleggen? En hiervoor hebben we een speciale gast uitgenodigd die ons hier alles over kan vertellen. En dat is Remy Giening. Welkom.
Leuk om er te zijn. Dank jullie wel.
En voordat we in gesprek gaan met jou, een nieuwe stem.
Ja, dat
Sophie,
klopt.
Wie ben jij?
Nou, ik ben een vriendin van jou, Pim. Wij zijn samen ooit begonnen met beleggen. Door een spoedcursus van Alex Otto. Hier ook al bekend, meerdere keren in de aflevering.
Ja, aflevering 31 en 94.
Ja, ja. En ja, jij bent er iets fanatieker in gedoken met deze podcast, onder andere als resultaat.
Ja, we zijn in 2017 natuurlijk begonnen. Of nou, begonnen. We zijn, in ieder geval, dat was mijn eerste aanraking met beleggen. Die van jou denk ik ook.
Ja.
Toen hebben we allebei via de Rabobank toenertijd wat aandelen gekocht. Heb je die nog steeds?
Ja, die heb ik nog steeds, ja.
Dus
ja.
Jij bent eigenlijk een echte buy-and-hold belegger.
Ja, ja, ik doe er ook helemaal niks mee. Ik kijk er ook eigenlijk nooit naar.
En hoe staat het ervoor?
Ja, wel goed. Ja, ik had eigenlijk jou dus het overzicht gestuurd, want ik kijk er dus nooit naar. Maar volgens jou had ik het heel goed gedaan.
Je had het heel goed gedaan. Volgens mij zei ze dit jaar zelfs in de plus.
Ja.
Dat is echt uitzonderlijk.
Ja.
Ik denk dat heel veel luisteraars dat niet staan. Ik zelf ook niet. Zie je, je doet het heel goed.
Ja. Maar ja, dus ik doe er eigenlijk nu niks mee. En ik koop nu ook niks meer bij, want ja, ik heb een huis gekocht.
Het alles is goed, geld, hè? Dus beleggen is als gras zien groeien. Dus, niks doen.
Ja, dat heb ik geleerd van Alex Otto.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
Zullen we terug naar jou gaan, ja. Remy?
Leuk, leuk om weer over dit fascinerende onderwerp te gaan hebben.
Nou ja.
Kunstmatige intelligentie.
Ja, dat gaan we vandaag inderdaad doen. We hebben ook even jouw cv doorgenomen, want wie ben jij nu? Nou, je bent echt een duizendpoot. Je bent zelfs stemacteur geweest voor de Nederlandse Harry Potter film.
Ja, ik was de stem van Dirk Duffeling in die films. Dat vervelende bolle neefje van Harry Potter.
Oh, nou, zo kom je niet over.
Nee, maar geef het een uurtje.
Oh, nou ja, dat kunnen we daarna nog even bekijken. Maar na het VWO, toen ben je journalistiek gaan studeren.
Ja.
Nou, je vond het niet heel boeiend, begreep ik. Een beetje saai.
Ja.
En ben je een softwarebedrijf begonnen?
Ja. Klinkt misschien een beetje herkenbaar ook voor Pim.
Dat herkende ik heel erg. Ja.
Ik was met een vriend van de middelbare school, zaten we een beetje in de kroeg ergens. En we hadden allemaal zoiets van, oh, wat vinden onze studie eigenlijk ongelooflijk saai. Ja, zullen we gewoon maar even wat ernaast gaan doen? Dan begin je altijd een beetje met websites maken. En websites worden wat, kan je ook wat andere koppelingen maken. En het werd steeds meer software, maatwerksoftware voor klein MKB. En dat is tegelijkertijd de allerdomste niche die je ooit in zou kunnen als softwareontwikkelaar. Dus het waren 6 hele leuke jaren waar ik heel veel geleerd heb. Maar na 6 jaar was het ook echt wel mooi geweest.
Ja. Ik ben daar ook mee begonnen in mijn eerste bedrijf. Ja.
Ja,
ik kan het wel makkelijk inrollen.
Ik kan het iedereen afraden.
Ja.
Ja, maar uiteindelijk heb je toch iets gedaan. Ook met je studie journalistiek. Want eigenlijk voordat je het had afgerond, werd je hoofdredacteur, de jongste hoofdredacteur van Nederland bij Sprout.
Ja, klopt.
Is uit die periode ook niet een boek ontstaan?
Zeker. Ik heb er toen 2 geschreven. Eentje over de 100 Business Bytes. Dat ging over eigenlijk de belangrijkste management ideeën, modellen Ik heb een rare fascinatie voor businessboeken. Die hobby delen we, geloof ik ook. Maar dus dat was het eerste boek. En die laatste is inderdaad Ontdek de groeikansen van AI. Dat was eigenlijk mijn lockdown project. Ja. ik zat thuis op kantoor. Of thuis aan het werk in die lockdown. En ik dacht, oh ja, weet je, het is voor mij echt weer tijd voor een boek. En wat is nou meer fascinerend dan de technologische ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie? Want we staan echt opnieuw aan de vooravond van een enorme tech tsunami die over ons heen gaat komen. Net als de begindagen van het internet. En ik dacht, ik wil weten hoe dat zit. Ik wil weten wat er gaande over is. Maar ik weet er eigenlijk te weinig van af. Dus ik heb gewoon 40. Ik heb het als een soort van lean starter project aangevlogen. Ik heb de hoofdvragen voor mezelf bedacht. Ik heb de 40 experts gevonden waarvan ik dacht, die kunnen deze vragen beantwoorden. En ik denk, als ik het snap, dan kan ik het ook uitleggen aan anderen. Dus daar is het boek uit ontstaan.
Nou, volgens mij een aardig geslaagd project. We hebben het boek allebei gelezen. Heel, heel toegankelijk voor een complex onderwerp. Is daaruit ook je platform AI.nl ontstaan?
Ja, eigenlijk wel. Ik had destijds mijn huis verkocht. En ik dacht ook al van ik dacht toen al dat er een soort aandelencrash aan had te komen. Nou, ik zat er slechts 3 jaar naast. ik dacht, ja, dat geld op de bank, dat doet niks. Ik wil niet de aandelen stoppen, want het zal wel gaan crashen. Dus ik dacht, ik vind het zo'n fascinerend onderwerp. Ik wil hier echt nog zoveel meer mee gaan doen de komende jaren. En ik zag dat AI.nl te koop stond. Het was niet dit of een Tesla. Ik denk, nou, dan ik doe zo'n gokje. Ik ga hier even in verder.
Nou, domeinnamen zijn ook een goede investering.
Ja, nou, het moet blijken. Maar ik heb in ieder geval heel veel lol aan. Dat helpt.
Want waar komt jouw interesse voor AI vandaan?
Ik denk dat het een beetje mee te maken heeft dat, volgens mij zitten we een beetje dezelfde leeftijd. We hebben de begindagen van het internet echt wel meegemaakt, maar nog op een te oppervlakkig vlak om echt de businesskansen ervan te ontdekken. Dus weet je, we maakten wel gebruik van Hives, maar we waren denk ik te jong om zelf een platform als Hives te kunnen bedenken. En ik had zoiets van, er gaat zoveel komen de komende jaren. Ik wil eigenlijk die boot niet opnieuw missen. En ik snapte het dus echt gewoon zelf niet. Hoe kan het nou zijn dat computers taken van mensen steeds beter kunnen overnemen, dat de computers kunnen leren van data, hoe werkt dat? Ik was gewoon heel nieuwsgierig ernaar. En ik dacht, ja, volgens mij, en ook alle rapporten die je leest, weet je wel, ik geloof dat PwC heeft bedacht, dat heeft uitgerekend dat technologie rondom kunstmatige intelligentie tot 2030 15,3 triljard aan wereldwijde marktwaarde gaat opleveren. Helaas gaat het gros, als het er zo uitziet, naar China en de VS. En daar komen we zo meteen nog op. Maar ik dacht, ja, dit is echt wel de next big thing. En ik wil eigenlijk vooraan staan op de troepen. En in Nederland uitleggen van, wat kan je ermee? Wat is het? Wat kan je ermee? Waarom moet je erin investeren? Waar moet je erin investeren? En ook een beetje, omdat ik er wel echt in geloof, dat als we niet heel snel stappen gaan maken met z'n allen, dat het gewoon heel moeilijk wordt om mee te doen als een serieuze speler in de economie van overmorgen. Dat wordt het gewoon heel moeilijk om onze ziekenhuizen en musea te kunnen betalen. Dus ik geloof wel, er zit een intrinsieke fascinatie achter. Maar ook wel iets van, we moeten wel. Want anders wordt Nederland er niet leuker op over 10, 20, 30 jaar.
Ja, wat kan je ons even meenemen naar helemaal, ja, het is een containerbegrip. Naar wat is nou AI en wat is machine learning voor de simpele leek?
Ja, het is inderdaad een hele brede term. Het gaat echt van je stofzuigrobot tot de zelfrijdende auto, tot de Tesla-bot, tot aan een algoritme die bepaalt hoe hoog je hypotheekrente moet zijn. Dus er zit heel erg veel, komt erbij kijken. Wat je zou kunnen zeggen is dat het gaat over computersystemen die, ja, menselijk handelen zouden kunnen nabootsen, kunnen overnemen in bepaalde mate. Wat doen mensen? Wij nemen iets waar. We zitten hier in een podcast, jullie stellen een vraag, ik neem dat waar. Ik analyseer dat, wat voor vraag is het, wat zou ik erop moeten antwoorden? En vervolgens doe ik er iets mee, ik ga antwoorden. Dus voor mij zijn het computersystemen die dat proces nabootsen. Ze nemen iets waar, ze analyseren het en acteren daarop. En of dat nou is dat je auto bepaalt dat die moet remmen of dat die naar rechts stuurt. Of dat een algoritme bepaalt of je hypotheekrente iets hoger moet omdat je in een wat hogere risicoklasse zit. Of dat je een camerasysteem hebt die je binnenlaat omdat hij herkent dat jij het bent. Of je kat binnenlaat omdat hij je kat herkent. dat valt er allemaal onder. Het is een enorm paraplu term eigenlijk.
Ja, maar het klinkt heel simpel eigenlijk als je zo zegt.
Ja, dat is heel, heel, heel plat gezegd. Is natuurlijk ook wel, als je het wat meer plat slaat voor bedrijven, gaat het gewoon zorgen dat het proces gaat versnellen. Dus je kan efficiënter opereren, kosten besparen, zeg ik altijd. Je kan betere producten maken voor je eindklanten. Oftewel, je kan meer omzet behalen ermee. Of je kan inzichten verkrijgen uit data, waardoor je betere beslissingen kunt nemen voor de toekomst. Dat zijn eigenlijk de drie, in ieder geval voor bedrijven, de grootste drie toepassingsgebieden die je zit aan te komen.
Dus AI kan dingen beter doen eigenlijk soms dan mensen dat zelf kunnen.
Ja, en dat is wel een geestige wat je natuurlijk heel veel hebt, is de discussie over superintelligentie. Dat gaat natuurlijk, alle Hollywoodfilms gaan erover. over computersystemen die slimmer worden dan de mens. Of een film als Her met Joaquin Phoenix.
Oh ja.
Fantastische film waar die verliefd wordt op een spraakalgoritme. Een soort
OS. Ja. Of Black Mirror.
Ja, of Black Mirror voor de andere kant. En nu van de week, als we dit opnemen, was er net weer een hele discussie gaande rondom een Google engineer. Die bij hoog en laag beweerde dat het taalalgoritme wat ze hadden ontwikkeld, Lambda, dat die sentient was, dat die zelfbewust was geworden. Want die had een heel chatgesprek gevoerd met dat chatalgoritme. En die vertelde, die beste engineer, dat het inderdaad zelfbewust zou zijn. En dat het bang was om uitgezet te worden, want het zou aanvoelen als de dood. Dus die man was overal op de tamtam gaan slaan van: help jongens, we hebben een sentient AI gecreëerd. Nou, dat die beste man is er door geschorst, want hij heeft interne documenten daarvoor uitgelekt. Maar eigenlijk, ja, elke expert die hier iets van weet, zegt: ja, dit is onzin. Dit is gewoon een heel goed, slim statistisch model. Er is nog lang niet zoiets als een sentient AI. Superintelligentie is nog echt lichtjaren weg wat dat betreft. Het gaat vandaag de dag heel erg over narrow AI, wordt het ook al genoemd, dumb AI. Computersystemen die een heel simpel klein taakje veel beter kunnen dan wij mensen. En een simpel taakje kan dus inderdaad zijn om zo'n hypotheekrente te bepalen. Of te kijken van wie is de best performer in je team. Of welke klanten zullen overmorgen misschien wel gaan opzeggen of niet. Maar dat kan eigenlijk ook dus je zelfrijdende auto zijn. Want het klinkt heel ingewikkeld, een auto laten zelf rijden. Maar ja, in principe is het nog steeds een heel afgebakend stuk. Je hebt een stuur, je hebt een paar wielen, je hebt een motor. Je hebt een aantal sensoren, je kan gas geven, je kan een beetje sturen, je kan remmen. Dus het klinkt heel ingewikkeld, maar het is best wel makkelijk. Dus zelfs een zelfrijdende auto valt onder dat narrow AI. En zo'n auto gaat niet in één keer zelf een compositie van Bach maken, bijvoorbeeld.
Nu is dat vooral heel erg populair geworden. Maar waarom is dat nu eigenlijk populair en niet 10 jaar, 20 jaar geleden?
Ja.
De AI of de machine learning, die woorden komen al volgens mij uit de jaren 60, denk ik.
Ja, 1956 is de term bedacht op de zogeheten Dartmouth Conference. Waar een aantal, voornamelijk witte mannen van middelbare leeftijd, die hebben 12 weken bij elkaar gezeten om over de toekomst van dit computer na te denken. En die kwamen eruit met de term artificial intelligence. We hadden al een eerste chatbot in 1966. Eliza heette die. Die kon een soort van diagnose stellen. Een soort van arts. Je had de eerste zelfrijdende bus al in 1984. Dus eigenlijk is die technologie heel oud inderdaad. Maar wat je zag is dat eigenlijk 3 ingrediënten nodig zijn om artificial intelligence echt aan het werk te zetten. Om er echt waarde van te kunnen maken. 1. Talent. Dus je hebt wiskundigen nodig. Statistici. Nou, die had je destijds ook wel. Dus dat was inderdaad het probleem niet. Maar waar het tekort aan schoot was heel veel data. Want je moet algoritmes trainen, leren, alsof je een kind aan het opvoeden bent. Dus met heel erg veel voorbeelddata. Ja. Nou, die data was er amper. En rekenkracht. En er waren natuurlijk maar een paar universiteiten met een enorm serverpark in de kelder. Maar tegenwoordig, met de komst van de cloud, weet je ook dat iedereen die een goed stel hersens heeft. Ik denk dat wij ons in een week, met z'n allen, kunnen wij onszelf een machine learning model op de Google of Microsoft Azure of AWS Cloud aanleren. Om daarmee in ieder geval iets te gaan ontwikkelen. Dus die rekenkracht is inmiddels beschikbaar. En er is zo ongelooflijk veel data. Ik geloof dat we elke dag 12 miljard terabyte.
Ja.
In ieder geval een hele grote hoeveelheden data verzamelen. En die mix zorgt ervoor dat we nu echt gewoon heel veel taken van mensen kunnen gaan automatiseren.
Ja, het is eigenlijk de grondstoffen van AI die worden eigenlijk nu aangeboden. Dus de cloud en de kennis eigenlijk, die is er nu ook. De opleidingen zijn er nu ook.
Of ja.
De universiteiten richten daarop. Dus eigenlijk nu de hele infrastructuur, de bouwstoffen, die zijn er nu om als bedrijf zijn goed AI toe te passen.
Ja, zeker. En ik denk dat we daar de komende jaren heel veel van gaan zien. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is. We zitten natuurlijk, dat is iets waar ik de laatste tijd even over aan nadenken ben, is dat we, iedereen heeft het over dat we met personeelstekorten zitten natuurlijk. Elk bedrijf heeft mensen tekort. En ik zit erover te nadenken, ja, volgens mij hebben we niet zozeer alleen een mensentekort. We hebben ook gewoon een heel erg groot automatiseringstekort. Er zijn te weinig mensen die gewoon echt verstand hebben van hoe kan je nou taken binnen je. Want heel vaak als het gaat over AI denken van, oh ja, het gaat onze banen overnemen. Het gaat onze baan niet overnemen, het gaat taken overnemen. En vooral in eerste instantie de saaie repetitieve taken die we toch al niet zo graag doen.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, ik denk dat niemand 's ochtends opstaat en denkt van, oh, wat leuk dat ik vandaag weer 6 uur lang achter mijn laptop kan gaan zitten, mailtjes te versturen of excelletjes aan het copy-pasten ben. Of informatie van het ene spreadsheet naar het andere zetten. En ik denk, er zijn al heel veel tools beschikbaar waarbij je gewoon een aantal taken binnen je werk mee zou kunnen automatiseren. En ik wil dus gewoon een lans voorbreken dat er naast de CFO en de CTO en de CEO in het bedrijf gewoon een Chief Automation Officer moet komen. Volgens mij Als er één iemand is die gewoon alles eraan doet om zoveel mogelijk taken binnen je bedrijf te gaan automatiseren. Volgens mij is er in elke baan is een aantal uren in de week makkelijk te besparen. En kan je met veel minder mensen dus vandaag de dag al echt hetzelfde gaan doen.
Maar is dit dan nu alleen nog maar weggelegd voor grote bedrijven?
Nee, helemaal niet. Ik denk door die komst van die cloud en die data zijn er heel veel SaaS-startups gekomen. Software-as-a-service-startups die met machine learning en data gewoon bepaalde oplossingen maken. Het gaat bijvoorbeeld over, er zijn heel veel systemen die je helpen bijvoorbeeld bij het uitschrijven van audiotranscripten naar tekst. Dus je kan vergaderingen kan je automatisch laten uitwerken. Interviews kan je automatisch laten uitwerken. Nou, dat is toch vaak nog 70-80% accuraat. Dus je moet er soms nog een menselijke slag overheen maken. Maar dat is al een ontzettende versnelling voor je werk. Als je dat normaal gesproken moest terugluisteren en handmatig de dingen eruit halen. Tegelijkertijd hetzelfde geldt voor. Ik ben nu bezig met een clubje om te kijken naar wat kan AI allemaal al voor teksten genereren. Nou, dat is best wel geavanceerd. Dus je kan marketing copy kan je laten maken, je kan e-mail copy laten maken. Er zijn algoritmes die je helpen bij het maken van afbeeldingen voor marketing en sales. Ja, er is al zo ongelooflijk veel mogelijk.
Dan moet je dus eigenlijk wel als organisatie wel in je core wel heel erg een digital hebben. Dus je moet al een team hebben van software engineers die dat ook begrijpen, die dat kunnen implementeren in de bestaande producten. Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, dat is altijd zeggen, ja, elk bedrijf moet eigenlijk een softwarebedrijf worden.
Ja.
Maakt niet uit welke branche zit. Geldt dat eigenlijk dan nu ook, maar dan een beetje de overtreffende trap in de vorm van, je moet eigenlijk bijna AI first zijn.
Ja, dus inderdaad op de lange termijn denk ik dat elk bedrijf inderdaad naar zo'n AI first strategie naartoe moet. Picnic is daar een mooi voorbeeld van, dat zou ik zo even noemen. Maar ik denk voor de korte termijn, kijk, als je het gaat hebben over kunstmatige intelligentie, wat is nou de meerwaarde, dan kan je dat heel erg hebben over de korte termijn en de lange termijn. Korte termijn zit denk ik heel erg op inderdaad, hoe kunnen we bepaalde taken binnen ons bedrijf nu al automatiseren? Hoe kunnen we dingen slimmer doen? Hoe kunnen we dan onze klantenservice slimmer maken met kunstmatige intelligentie? Dat we in plaats van 8 uur doen om een reactie te geven aan mensen, dat we er 2 uur over kunnen doen of minder. Dat is heel erg de korte termijn. Dat zit dus heel erg ook op die tooltjes die er al zijn. Dat hoef je niet steeds het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Dat is er al. En op lange termijn is inderdaad heel erg de vraag van, oké, als dus inderdaad we met z'n allen geloven dat data het nieuwe goud is. En dat we met kunstmatige intelligentie echt nieuwe producten en diensten kunnen gaan maken die onze klanten helpen. Laten we zo meteen het voorbeeld van Lemonade ook eventjes halen. Zo'n AI-verzekeraar. Dan zit je inderdaad meer aan het kijken van, oké, hoe moet ik mijn bedrijf echt helemaal gaan transformeren? En dan kom je inderdaad bij de mensen terecht van, oké, wat voor teams heb ik daarvoor nodig? Wat voor data scientists heb ik daarvoor nodig? Wat voor machine learning engineers? Maar dat is meer voor de lange termijn. Dus ik denk dat voor de korte termijn, ook al heb je die nog niet, dat er al echt een wereld te winnen is.
Dus eigenlijk kan bedrijven die een klantenservice hebben eigenlijk al heel makkelijk AI implementeren door. Dat is toch ook zo'n robot die dan terugpraat. Dat is al een voorbeeld van.
Ja, weet je, zeker klantenservice is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Er was van gisteren ook weer een bedrijf wat 80 miljoen had opgehaald. Inderdaad, voor AI-driven customer service software. Ik geloof dat Amazon het ook al aanbiedt in een AI-software stack. Dat je enerzijds kan je denken inderdaad aan chatbots. Nou, die zijn soms zijn ze heel, heel kundig, soms zijn ze niet zo kundig. Ik vind het fascinerend dat bol.com had in de MSN-tijd. Kunnen we misschien nog wel herinneren, hadden ze al de chatbot Billy. Nou ja, ik weet niet of je recent nog hebt geprobeerd om een keer met Billy te chatten over een pakketje wat je bijvoorbeeld bent verloren. Nou, geen gesprek mee te voeren werkelijk. Dus ik weet niet wat daar in 20 jaar tijd is gebeurd.
Ze hebben niet goede data.
Nee, ik zou heel graag willen dat bol.com een keertje daar wat aandacht aan zou besteden. Maar je kan dus inderdaad heel veel. Dat is ook wel een grappig voorbeeld dat veel wordt gegeven door AI-deskundigen. Je weet wel dat je af en toe naar zo'n callcenter belt en dat dan staat, dit gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.
Ja. Ja.
Dan denk je altijd van, oh ja, dan zal er wel iemand meeluisteren. Maar dat is vaak gewoon niet het geval. Die voice data wordt gebruikt om algoritmes mee te trainen. Van topic modeling, van wat voor onderwerpen worden er gevraagd. Er zijn algoritmes die een soort analyse doen op het stemgebruik van mensen. Dus klinkt deze persoon geagiteerd? En op basis daarvan ook alweer suggesties kan geven aan de callcenter medewerker van deescalerende gesprekstechnieken. En het grappige is dus, wij denken altijd van, oh ja, die gesprekken worden opgenomen voor mensen. Nee, die worden opgenomen voor een algoritme.
Het hele internet zit allemaal verborgen trucjes dat wij als mens eigenlijk de datasets aan trainen. Dan word ik bij Google, krijg je bij heel veel formulieren krijg je al de vraag, ben je een robot?
Ja,
dan moet je zeggen van, ik ben geen robot. En dan moet je zeggen, dus klik op de stoplicht of klik op de fietsen.
Ja, of het zebrapad.
Of zebrapad, ja. Of de bussen. Dan zijn wij eigenlijk gewoon als mens gewoon het AI aan het trainen.
Zijn het AI van
AI aan het voeden, ja, om gestructureerde data te krijgen? Want dat, ja, is eigenlijk een beetje de key van AI, is gestructureerde data.
Ja.
En dat,
ja,
als je dat goed begrijpt, dan snap je ook beter waarom al die grote techbedrijven natuurlijk alles gratis aanbieden, maar in ruil voor dat ze al jouw data willen.
Dat was een heel mooi voorbeeld in het recente boek over Amazon. Amazon Unbound, echt aanraden. Mooi boek. Daar stond ook dat op een gegeven moment wilde Amazon wilde graag aan de slag met die speech-algoritmes. Dus die wilden graag dat ze ook voor hun Amazon Alexa-systeem. Dat mensen vragen eraan konden stellen en dat hij ook snel zou snappen wat hij bedoelde. Het probleem voor Amazon was, is dat ze geen spraakdata hadden. Google was er al vrij ver mee, want Google heeft jaren geleden al in Amerika een soort 0900 nummer in het leven geroepen, waar mensen dan naartoe konden bellen om bedrijfsinformatie te vinden. En dat je wil weten van, oh, is de kapper op de hoek op maandagochtend open? Dan belde je daar naartoe en dan gaf een computer gaf daarop antwoord. Ze hebben al die stemmen gebruikt om een Google Home systeem te trainen. Amazon had dat niet. En het heeft ontzettend veel tijd, effort en geld gekost om uiteindelijk al die stemdata te verzamelen om maar Alexa aan de praat te krijgen.
Waarom is het zo belangrijk om al die spraakdata te hebben?
Ja, goede vraag. Het is, kijk, als je een algoritme wil trainen, dan moet je dat dus voeden met heel erg veel voorbeelddata. Jouw stem klinkt heel anders dan die van mij. Die van mij klinkt wel anders dan die van Pim. Pim klinkt wel anders dan Milou. En dan ook nog eens, weet je wel, dat is alleen nog wel Nederlands. Maar heb je ook nog met accenten te maken? Heb je nog met verschillende talen te maken? En als je heel erg plat slaat, is stemdata is gewoon, ja, dat is een audio waveform. Dat zijn eentjes en nulletjes. Kan je dat, als je helemaal weer plat slaat naar data. Dus een computer weet niet van zichzelf, als ik het woord weet van het podcast zeg, wat ik daarmee bedoel. Hij moet een soort van overeenkomstigheden gaan vinden. Dus we moeten echt misschien wel honderden, duizenden, tienduizenden voorbeelden hebben van mensen die podcast zeggen en daar het labeltje podcast aan hangen, om dat aan de praat te krijgen. Dus Google en eigenlijk al die andere bedrijven hebben ook echt legers, echt hele grote, enorme batches aan mensen, opgeleide linguistici, die alleen maar jarenlang zijn bezig geweest om audiodata te transcriben met dit woord betekent geschreven dit. Ja, in deze context.
In jouw boek geef je ook voorbeeld van dat om zeg maar data te vullen, dat ook wel eens aan bedrijven medewerkers wordt gevraagd om te helpen. Een voorbeeld van gemeente Amsterdam om beelden waar vuilniszakken op staan, om dat te labelen.
Ja, dat is ook een heel mooi boek over geschreven, Ghost Work. Dat gaat inderdaad over de verborgen economie eigenlijk. De verborgen economie achter data en algoritmes. Omdat je dus inderdaad heel veel data moet labelen, moet trainen. Dat is allemaal mensenwerk. Dat wordt vaak uitbesteed via allemaal tussenplatformen aan Pakistan of India. Dat zie je gewoon niet gebeuren. Maar als je er echt zelf mee aan de slag gaat en je besteedt het nog niet uit, want je moet het toch altijd ook eerst even zelf doen, dan moet je dat dus inderdaad zelf allemaal gaan labelen. En de gemeente Amsterdam is een mooi voorbeeld. Die had op een gegeven moment die wilde een aantal gemeenteauto's uitrusten met camera's en die zouden kunnen herkennen als er zwerfafval op straat was. Dus als er bijvoorbeeld iemand een bank langs de kant van de weg had gezet of vuilniszakken die niet horen te staan, dat de gemeente automatisch een seintje zou kunnen krijgen om het op te ruimen. Maar ja, dan moet je dus inderdaad al die afbeeldingen.
Zwerfvuil moet je.
Ja, en dan moet je allemaal gaan labelen. Moet je blokjes omheen tekenen. Want dan kan de computer herkennen. Hè, dat als je maar genoeg foto's van vuilniszakken omlijnt, dan kan de computer op een gegeven moment een soort van vergelijking in gaan zien. Ja. Van, oh ja, deze pixels en deze kenmerken heeft een plaatje van een vuilniszak. Maar dat kost dus inderdaad, ja, dat heeft denk ik heel veel gemeentemedewerkers heel veel uurtjes gekost. Is niet het leukste werk. Dus
ik denk dat is heel belangrijk om te weten. Dat je hebt dus heel veel data nodig. Dat is ook nog gestructureerd. Dus ja. dat eigenlijk een algoritme voor zoveel procent kan herkennen. Oh, dit is hoogwaarschijnlijk een vuilniszak. En dan moet het hoogwaarschijnlijk aan de mens worden getoetst. En die mensen zeggen dan ja. En zo wordt het systeem steeds beter.
Ja.
En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je zo'n rijke dataset hebt. Dat je met zoveel zekerheid kan zeggen dat daar een vuilniszak ligt. En dan wordt het natuurlijk alleen maar steeds beter. Want dan krijgt het systeem bevestiging. Ja, dat klopt. En dan is het dus eigenlijk ook heel moeilijk voor andere systemen, andere datasets, om dat ook in te halen.
Ja,
en, en dan krijgen we eigenlijk een soort van exponentiële voorsprong.
Ja.
En om het bruggetje naar beleggers te maken, vanuit dat perspectief, hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, ik zie het inderdaad echt heel erg als een sneeuwbal. Dus als je zo'n sneeuwballetje van een berg afrolt, dan is hij in het begin nog heel klein. En hoe verder die rolt, hoe meer sneeuw eromheen komt, hoe sneller dat ding gaat rollen. Op een gegeven moment is het niet meer te stoppen. Dat is denk ik hetzelfde als het gaat over je bedrijf helemaal bouwen rondom data en algoritmes. En zogeheten learning loops, die ook wel beschreven staan in het boek The AI First Company. Dat die cumulatieve opbouwen van kennis is inderdaad op een gegeven moment heel moeilijk op te bouwen. Het is lastig. We hebben het er ook al even over eerder in het voorgesprek. Dat heel veel aandelenkoersen, ook van AI first bedrijven, op dit moment flink onderuit zijn gegaan. We noemen net al eventjes Lemonade, was min 80% in opzicht van vorig jaar. C3 ziet er niet altijd best uit. Darktrace.
Want dat zijn bedrijven die echt
AI in de kern hebben. Maar het is best wel lastig nog voor ons beleggers om te herkennen wat er onder dat wateroppervlak geld gaat. Hoe hun datasets uitbreiden, hoe hun algoritmes en modellen steeds slimmer worden. Dus ik denk dat we daar de komende jaren vooral heel erg het profijt van gaan zien. En dat we nu heel erg aan het kijken zijn naar de korte termijn. Wat doe je op dit moment aan rendement? En dat we te weinig zicht hebben op de kennisvoorsprong die ze aan het opbouwen zijn.
En dat vind ik dus heel het moeilijke aan dit onderwerp. Ik denk dat Tesla staat naar mij echt symbool voor deze discussie. Of voor deze uitdaging. Ja. Omdat, je hebt dan de Katie Woodkamp. Die zegt, Tesla is geen autobedrijf. Dat is een databedrijf. Die zitten zo dicht tegen een zelfrijdende auto. En op het moment dat ze dat hebben, hebben ze zo'n voorsprong. Nou, dan wordt het, dan praten we over een compleet ander type bedrijf, wat we eigenlijk helemaal nog niet kennen.
Ja.
En dan heb ik de kamp van, het is gewoon een autobedrijf. En het doet wat een data. Maar het is allemaal niet zo heel erg bijzonder. En daar zit een beetje de hele wereld tussen. En dat maakt het denk ik ook zo moeilijk als het gaat om AI en beleggen. Dus je kan eigenlijk helemaal niet beoordelen aan de buitenkant hoeveel waarde er nou echt al in Tesla zit als het gaat om AI en data.
Ja.
Je kan niet zien of ze nou 5 jaar voorlopen, 8 jaar voorlopen of helemaal niet voorlopen op Volkswagen. Dat is eigenlijk niet te zien.
Nee, je kan als weldenkende belegger wel bedenken op dit moment dat bijna elke organisatie, weet je wel, net als dat iedereen de stap naar de cloud inmiddels wel heeft gemaakt, hoop ik, of in ieder geval zo niet aan het maken is.
Ik denk dat 80% van de enterprise in Amerika zit nog niet op de cloud.
Nou, dan wordt het in dat hoog tijd. Maar je kan ervan uitgaan dat in de komende 20 jaar datzelfde gaat gebeuren met data en machine learning. Dat ze overal platformen nodig hebben om die data en machine learning op te trainen, op te hosten, op te ontwikkelen. Dat bedrijven die daar de infrastructuur voor maken, hè, Google, Microsoft, Meta, maar ook
Nvidia, denk ik.
Nvidia ook zeker, inderdaad. Daar komt nog zo'n ongelooflijk grote markt voor ze aan de komende jaren. Dat is echt ongekend.
Dus dan worden ze nog machtiger dan
nog veel, ja. We haven't even scratched the surface yet, denk ik, wat dat betreft.
Als het gaat om de bedrijven die de infrastructuur leveren.
Precies. Dus je kan in ieder geval daarvan uitgaan. Nou, dat zit wel snor bij ze. En ze zijn ook al zover in de tools, de toolkits ontwikkelen, dat er kunnen andere bedrijven heel moeilijk nog tegenop concurreren. Omdat ze, weet je, die bedrijven die investeren elk jaar 10 miljard in de doorontwikkeling, nu al. En wij moeten het in Nederland vanuit de overheid doen met 200 miljoen om over iedereen en alle kennisinstellingen te verdelen.
Waar ligt dan wel nog de kans voor Nederland en Europa om nog die inhaalslag te maken?
Ja, dat ingewikkeld. In Nederland zijn we heel goed in de toepassing van algoritmes. Dus we kunnen heel goed de technologie, Of de backbone infrastructure die is gemaakt in Amerika, omzetten naar praktische producten en diensten. Klein nadeltje daarbij is wel, moet ik erbij zeggen, dat heel veel succesvolle startups en scale-ups die daar nu inactief zijn, ook al vrij snel weer worden verkocht aan buitenlandse partijen. Dus uiteindelijk heb je daar als Nederland op lange termijn nog steeds behoorlijk weinig aan. Maar wij zijn wel goed in het ontginnen ervan. En waar Nederland en Europa zich heel erg hard voor wil maken, is dat human-centric AI. Dus dat je algoritmes ontwikkelt met de mensen in het achterhoofd. En dat er inderdaad geen algoritmes mogen komen. Wat gaat over social scoring of over facial recognition.
Het gaat ook over privacy.
Het probleem daarmee is, Europa, vind ik een klein beetje, is dat we er een beetje aan doorslaan zijn. In zoverre dat we het gaat er nu alleen nog maar over. We kijken veel te weinig als Nederland zijnde naar de automatiserings- en businesskansen die het op dit moment oplevert. En we zijn ons aan het blind bediscussiëren over hoe houden we het allemaal privacyvriendelijk en menselijk. En ja, ondertussen, weet je wel, terwijl wij hier aan de linkerhand aan het discussiëren zijn hoe we het al moeten doen, is aan de rechterhand wordt het bootje gebouwd in de haven. En ik vind, we mogen de discussie niet vergeten, maar we slaan wel een beetje door in het. We moeten ook langzaam beginnen met timmeren, want anders is die ark van Noah al lang ervan door.
Je noemde eerder Picnic. Is dat dan wel een goed voorbeeld van een bedrijf die
Vind ik fascinerend. Picnic is een beetje gemodelleerd, denk ik, naar het Amazon-esque model. Amazon noemt zichzelf dus ook een AI-first bedrijf. Jaren geleden heeft Bezos een keer Jim Collins uitgenodigd, de auteur van het boek Good to Great, om eens na te denken over de toekomst van Amazon als businessmodel. En Jim Collins heeft daar het flywheel effect uitgelegd. En dat zit helemaal in de kern van Amazon. Dus Amazon gelooft er heel erg in hoe meer gebruikers we hebben, hoe meer data we kunnen verzamelen, hoe meer data we hebben, hoe betere producten we kunnen maken en goedkoper en hoe beter we kunnen inkopen. Hoe beter we dat doen, hoe beter onze competitive voordeel van de concurrentie, hoe beter ons competitive voordeel, hoe meer gebruikers. Nou, gebruikers, meer data. Nou, dat, als je dat eenmaal aan de praat hebt, dat vliegwiel, dan ben je best wel een serieuze. Dat is moeilijk om je nog in te halen. Picnic heeft dat een beetje, denk ik, hetzelfde gedaan. Ik denk dat Picnic bestaat nu 7 jaar. En ik denk dat er 7 jaar geleden niemand was die zijn geld had durven in te zetten op het feit dat er nog een serieuze concurrent voor Ahold of Jumbo bij zou komen.
Nee, het is heel bijzonder dat je het überhaupt aandurft.
Ja, toch? Ja. Want ze waren zo groot, ze waren zo machtig. Er was vooral een consolidatieslag aan plaatsvinden in de supermarktbranche. En no way dat er iemand nog dacht van er komt een nieuwe speler bij. Nou, wat heeft Picnic gedaan? Een aantal van de oprichters komen ook uit de AI-hoek. En zij zijn gewoon heel erg gaan nadenken van hoe kunnen wij onze producten, diensten, nou zoveel mogelijk, nou deels automatiseren. Dus hoe kunnen we met minder mensen hetzelfde doen? Dus hoe kunnen we super efficiënt opereren? En hoe kunnen we alles wat we doen ook met data ondersteunen? Dus we gaan dan niet meer varen op alleen maar gut feeling en de ervaring van de 7 mensen die toevallig in de kamer zitten bij deze vergadering. Maar we willen alles met data gevalideerd hebben. Dus dat zit helemaal in de kern van hun bedrijf. En daarom is het natuurlijk ook Picnic Technologies. Het is echt een technologiebedrijf die dan inderdaad toevalligerwijs boodschappen levert. En laatst hebben ze dat robo-warehouse hebben ze geopend. Hebben ze 100 miljoen in geïnvesteerd om nog efficiënter te kunnen opereren. Om nog sneller en nog efficiënter en nog wat dat betreft kostefficiënter de boodschappen te kunnen afleveren. En dat is de reden geweest dat er dus een concurrent heeft kunnen opstaan voor die grootmachten. En het is natuurlijk nog steeds klein vergeleken met wat een Ahold doet. Maar ja, ze zijn pas 7 jaar bezig. Dus ik denk dat bedrijven die dat snappen, welke technologie er allemaal mogelijk is. En wat je met data en automatisering allemaal kan doen. En welke inzichten je daar kan krijgen. En welke processen je kan automatiseren. Ja, dat zijn echt de winnaars van morgen.
Is dat ook dus ook een hele eigenlijk een interessante beleggingscategorie? Dat je gaat kijken naar welke bedrijven zitten al in een bestaande sector waar al wat al winstgevend is, wat al bewezen is dat daar behoefte aan is, dat het niet iets nieuws is. Maar dat het door nieuwe technologie eigenlijk de bestaande partijen kan disrupten.
Ja, Lemonade is daar een ander mooi voorbeeld van. Laten we even vergeten dat ze het afgelopen jaar min 80% hebben gedaan. Ook 7 jaar geleden opgericht, een beetje rond dezelfde tijd als Picnic. Amerikaanse verzekeraar. En die hebben dus dat besloten om niet in kantoorpannen te investeren, maar in algoritmes. Dus ze zijn daar gaan kijken van, nou, voor gewoon simpele consumentenverzekeringen. Weet je, huistuin- en keukenverzekeringen. Daar zijn eigenlijk waarschijnlijk 80-90% van alle claims zijn ongeveer, kan je min of meer gelijk aan elkaar zetten. Waarom zou je nog de hele tijd met mensen moeten heen en weer mailen, bellen daarover om een claim afgehandeld te krijgen? Dus zij zijn algoritmes gaan ontwikkelen om te kijken, nou, welke datapunten kunnen we allemaal verzamelen over claims? En hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk bepalen, nou, ook middels een chatbotje die een aantal documenten opvraagt, van hoe kunnen we nou bepalen of een claim wel of niet valide is? Nou, dat kunnen we dan met 80-90% zekerheid bepalen. Die laatste 10-20% die laten we dan nog alsnog door een mens doen. Die zeggen, oh, we weten misschien nog niet, we laten nog even een mens naar kijken. Maar die 80-90% die keuren we af of die wijzen we toe. En dat bedrijf heeft nu, het wereldrecord claim uitkeren. Dus ooit een keer een jas van $700 die in New York was gestolen. Had iemand het appje geopend van Lemonade. Nou, document geüpload, politierapportje van het jas gestolen. Dat bedrag is in 3,7 seconden uitgekeerd. Omdat het algoritme gewoon kon bepalen. Nou, ik zie geen enkele reden waarom deze claim niet valide zou zijn. En ik denk dat soort, ja, ik vind ik een hele mooie gedachte. Nieuwe speler, ook binnen 7 jaar beursgenoteerd dus uiteindelijk, die echt gaat kijken hoe kunnen we met data en algoritmes een betere klantbeleving bouwen en een efficiënter bedrijf, waardoor we alsnog kunnen opboksen tegen heel veel bestaande spelers.
Ja, dus eigenlijk door nieuwe technologie is het überhaupt mogelijk om een nieuwe verzekeraar te starten. Want zonder die technologie was het eigenlijk onmogelijk om binnen de bestaande bedrijven nog, in het als je exact hetzelfde doet, een positie te veroveren.
Stel je voor hoeveel mensen werken er bij een centraal beheer, weet je wel. En dan neem een bepaalde afdeling die hiermee aan gelijk staat. Ja, dat kan je als start-up kan je er niet meer mee aankomen.
Maar AI zit natuurlijk uiteindelijk overal. Want je ziet natuurlijk bij de banken ook dat daar heel veel compliance afdelingen die groeien steeds harder om het witwassen te controleren. Nou, ja. De nieuwe bedrijven zoals een Adyen en zo en de Bunk, de banken, de neobanken, ja. Die gaan natuurlijk dat nooit zo'n hele compliance afdeling oprichten waar mensen handmatig gaan controleren of het witwassen is. Dat gaan ze allemaal aan de hand van AI doen, denk ik. Maar ik heb toch, iedereen gebruikt nu tegenwoordig de AI in, op elke website, elk bedrijf zegt er wat over. In elke earnings call worden die termen geslingerd. Ja. Het is ook wel een beetje, hoe noem je dat? AI washing, een beetje vergeleken met dat greenwashing. Het wordt al echt te pas en te onpassen gebruikt.
Ja, enorm. Dat zie je ook heel erg in de start-up hoek. Op een gegeven moment heeft elke start-up die geld wilde ophalen bij investeerders. Die had een aantal slides over hun artificial intelligence erin zitten. Omdat ze gewoon met enige zekerheid wisten dat hun waardering eventjes wat in positieve zin zou opleuken.
Dus als zeg je AI, dan krijg je betere waardering.
Ja, ook omdat er nog heel veel onwetendheid over is. En niet elke investeerder zoveel weet van die technologie dat ze kunnen beoordelen of welke claims er zijn, of dat klopt. En we hadden in dat laatste ook een Accenture-rapport gezien. Die hadden onderzoek gedaan naar 2000 grote bedrijven. Dus het zullen allemaal beursgenoteerde bedrijven zijn. Want wat bleek, als die het onderwerp van AI behandelde in een earnings call, dan was het 40% meer waarschijnlijk dat de stock price omhoog zou gaan daarna.
Ja. Oh ja.
Dus er is natuurlijk ook een hele grote een soort van fear of missing out zit er een beetje achter. Is een hele grote hype. Dat als je het maar roept, dat mensen al zoiets hebben van, nou, fantastisch dit. Ja.
Die lopen voorop.
Die lopen voorop, inderdaad.
Maar dat is een beetje vergelijkbaar met, denk ik, anderhalf jaar geleden, dat als je Bitcoin er zei, dat je dat op je balans had, dan ging je koers omhoog.
Ja,
dat. En misschien nu dat je Metaverse noemt.
Ja.
Dan,
Metaverse.
Dan als je als kledingmerk Metaverse noemt, dan.
Ja, geleden was het Big Data. We waren, iedereen zou een Big Data bedrijf worden.
Als we het nou even concreet maken. Het is namelijk een heel complex onderwerp. Het is moeilijk te beoordelen of bedrijven het überhaupt doen en hoe ze het doen en hoe goed ze het dan doen en hoe groot ze het doen, hoe serieus ze het doen. En dat het niet een projectje is van twee studenten die wat mee doen. Concreet, wat heb je er? Ja, welke bedrijven doen er wat mee en wat kan je ermee als belegger?
Ja,
moet je er überhaupt wat mee als belegger?
Nou, ik denk dat je er echt wel van uit moet gaan dat de AI-technologie echt wel. Ik geloof dat Satya Nadella van Microsoft heeft ooit gezegd dat de impact of AI will be more profound than the invention of fire or electricity. Dus we gaan hier meer. Het gaat meer opleveren voor de mensheid dan vuur of elektriciteit heeft gedaan. Nou, flinke uitspraak. En ik denk dat je als belegger. Kijk, je hoeft echt geen AI-expert te worden. Iedereen is druk zat met andere zaken. Maar ik denk wel dat je heel erg moet snappen van wat zijn nou de strategische kansen. En dat geldt eigenlijk ook voor ondernemers en business leaders. Je hoeft de techniek niet tot in de treuren te snappen. Dat we ook niet meer precies weten, hoe onze website gehost wordt. Maar je moet wel weten, wat kan je met de technologie? Wat kan de technologie betekenen enerzijds voor hyperautomation? Wat kan het betekenen voor andere technologieën, dus ik noem daar voor de transportmarkt, als we het toch gaan hebben over self-driving bijvoorbeeld.
Ja, en dan zeg je dat als het zelfrijdend wordt, dat er geen chauffeurs meer nodig.
Ja, of minder, denk ik, minder chauffeurs, dus in dat bedrijven efficiënter kunnen gaan opereren. Je ziet het nu al met Amazon. Hè. Ze gaan nu net een pilot starten met dronebezorging in een aantal staten in Amerika, in Californië geloof ik. Ze doen dat de hele tijd in Australië. Dat soort trends moet je wel in de gaten houden. Omdat je dan weet van, het is dan misschien als dit eraan zit te komen over 10, 15 jaar. En ik heb mijn portfolio kijken naar dat soort termijnen. Is het misschien minder verstandig om in een DHL te investeren? Ik noem maar wat. Hè? Dus ik denk dat je die trends in de gaten moet houden. En ja, ik geloof erin, maar goed, dat is een beetje NS1. Dat is die bedrijven die de infrastructuur nu al heel erg aan het aanleggen zijn. Dat daar nog gewoon heel veel waarde achter zit.
Ja, dan praat je eigenlijk over de Amazon AWS, dus de cloud services.
Ja.
De Google, ook de cloud, cloud variant.
Ja.
En denk ik van Microsoft de Azure.
Ja.
Dus echt dan praat je meer infrastructuur as a service.
En precies. En voor die andere AI first bedrijven, hè, zo'n Lemonade of een Palantir. Dus die wel AI in de kern gebruiken, maar heel erg specifieke toepassingen ervoor maken. Of nou verzekeren is, of defensie, kijk, wat hebben we nog meer? Dark Trace bijvoorbeeld, inderdaad, cybersecurity. Ja, dan moet je denk ik heel erg bij jezelf te raden gaan van heb ik voldoende kennis over deze markt?
Ja, want het gevaar is natuurlijk erg als die bedrijven maken eigenlijk nog helemaal geen winst, of nauwelijks. En dus het volledig op de belofte dat ze alles in de toekomst heel efficiënt en goed kunnen doen door AI. Maar dat is wel een Je moet het ook wel een beetje op de blauwe ogen geloven.
Ja, want we kunnen niet in die datasets kijken. We kunnen niet in die algoritmes kijken. We kunnen niet in die modellen kijken. Dat rapporteren ze ook allemaal niet. Want dat vinden ze veel te spannend en bedrijfsgeheimen.
Ja.
Dus daar moeten we maar even van uitgaan. Totdat er misschien ooit een keer wetgeving komt die daar regelgeving aan gaat zetten. Er komt een AI Act aan in Europa. Die in ieder geval zegt dat voor bepaalde toepassingen de algoritmes en datasets moeten worden geaudit.
Je zou kunnen zeggen dat er ook... Het zijn beursgenoteerde bedrijven. Dus die moeten eigenlijk ook altijd... een soort van naar waarheid alles naar buiten brengen. Dat het zomaar kunnen zijn dat heel veel bedrijven misschien wel strafbaar bezig zijn. Hoe ze praten over en hoe ze hun product vermarkten. Dat het eigenlijk misschien aan de achterkant helemaal...
Het zou best marktmanipulatie kunnen zijn.
Want zeker. Je zegt net dat het dus een heel positief effect heeft op de koers.
Ja.
Dus het wordt eigenlijk te pas en te onpas gebruikt. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het... bij heel veel bedrijven onterecht is. Waar ik steeds meer over nadenk dat het een beetje misbruikt wordt. Ja. Dat je er als belegger onwijs voor moet uitkijken.
Ik denk
dat je
wel.
Niet zomaar van AI is de toekomst. Dus oké, dan stap ik in bedrijven die iets met AI doen. Ik denk dat het risico enorm groot is.
Ik denk het ook. Ik denk wel dat je er echt voor de lange termijn van uit moet gaan. Dat dit wel, dit heeft dezelfde grootte, zo niet meer, op de economie als de komst van het internet. Alle bedrijven gaan hiermee werken. Alle bedrijven gaan automatiseren. Alle bedrijven gaan algoritmes inzetten om betere producten, diensten te ontwikkelen, betere inzichten te ontginnen om betere beslissingen te maken voor de toekomst. Dus voor de echt lange termijn weet je gewoon dat er een aantal trends gaande zijn. Maar voor de korte termijn is dat inderdaad voor een aantal bedrijven heel lastig te bepalen.
Ja, dus je zou dan eigenlijk eerder, als je wat meer veilig wil beleggen, dat je kijkt naar welke bedrijven maken al winsten, hebben al een product, bestaan al lang, die hebben al heel veel data vergaard. En dan kijken naar welke van die bedrijven doen dan ook, die zijn ook echt bezig met AI, waar je ook wel dingen kan zien. Dat je eigenlijk dus een iets veiligere belegging hebt, waardoor je wel de upside hebt mogelijk van het succesvol slagen van AI. Maar niet de downside dat het helemaal niks wordt. Omdat het al een bestaand product is. En daar kom je toch wel snel bij de infrastructuurbedrijven uit.
Ja.
Dat wat we net noemen in Nvidia.
Nvidia, zeker.
En Microsoft en een Google en een Amazon.
Je hebt ook al een aantal ETF's natuurlijk hierover. Hè, die specifiek zich helemaal richten op AI en robotics bijvoorbeeld. Dus als je net als...
Maar dan kom je wel een beetje in de hoek van de Katie Woods aandelen. Waar alle winsten ruim echt heel ver in de toekomst zitten. En moet je toch best wel veel beleggen in eigenlijk fantasie nog.
Wat zijn Katie Woods aandelen?
Katie Wood is een beetje het gezicht geworden voor alle bedrijven. Die heel technologisch onderlegd zijn. Maar waar de winsten en de beloften heel erg ver in de toekomst liggen. Maar in het nu wordt er nog niks verdiend.
En is dat heel risicovol?
Dat zijn hele risicovolle aandelen. En jij hebt ongetwijfeld ook al wat rapporten van haar gelezen. Want ze is heel erg open in de analyses die ze deelt. Ze deelt alle modellen ook. Ze is natuurlijk een groot fan van Tesla. En als je die prognoses leest. Zij maakt heel erg die modellen op die exponentiële groei van data. En AI, dat wat het allemaal kan worden.
Ja, Tesla vind ik nog een interessante, misschien wel heel eventjes in te duiken inderdaad. Want Tesla heeft, ik denk, als de enige, in ieder geval car manufacturer, die elk jaar een AI day heeft. Dus ze hebben echt een hele dag dat ze het gaan hebben over alle AI innovaties die ze aan het ontwikkelen zijn. Een 2 uur durende presentatie van Musk en als een techneuten.
En daar kan iedereen zich voor...
Ja, is gewoon openbaar. Staat gewoon op YouTube. Ja. Iedereen kan kijken waar ze mee bezig zijn. Dan zie je inderdaad echt wel hoe ver ze gaan. Een van de meest fascinerende dingen die ik uit de afgelopen editie had gehaald, is bijvoorbeeld dat heel vaak wordt gezegd, als het gaat over self-driving technologie, maar een auto kan heel moeilijk omgaan met situaties die nog nooit is tegengekomen. Over bepaalde situaties zijn gewoon heel weinig data beschikbaar. Dus het is super onveilig om een auto autonoom te laten rijden. Nou, daar laten ze zien dat ze dus gebruik maken van de laatste game technologie. Van de Unreal Engine bijvoorbeeld. Om gewoon situaties te simuleren.
Om hun zelfrijdende auto te trainen.
Te trainen, ja. Dus dan zie je een gezin met een kinderwagen over de snelweg rennen. Of dan zie je ze hebben een UFO laten landen. Of ze hebben laten een rendier door een stad heen wandelen. Om maar die auto te trainen, om met een onverwachte situatie om te gaan. En ze zeggen eigenlijk, het belangrijkste is als je iets tegenkomt, wat je niet, wat ook al weet je niet wat het is, rij je niet tegenaan.
Nee, hij moet stoppen, die auto.
Hij moet stoppen, maar het is op zich wel goed om het erop te trainen. Ik vind het fascinerend. Ik was een paar weken geleden op een congres en daar was ook Corinne Vigreux van TomTom was daar. En die zei met volle overtuiging dat de zelfrijdende auto er niet zou komen. En dat vind ik fascinerend. Ik was laatst in San Francisco en daar zie je die dingen al af en aanrijden. Niet nog met chauffeur, maar ze zijn nu langzaam aan het pilotsen aan het rijden om die chauffeurs ook achterwege te laten. Er zijn pilots in Austin, zag ik dat net weer vanochtend in de nieuwsbrief. Er zijn pilots in Miami. Dus die zelfrijdende auto, ik vind het zo fascinerend dat we daar zo met z'n allen, of heel veel mensen van denken, ja, dat komt er niet. In Amerika rijden ze gewoon echt rond. Dus ik vind het. Ik snap niet zo goed waar die angst voor die komst van die zelfrijdende auto daarin vandaan komt.
Is het angst dat hij er komt? Of waarom dacht
zij dacht voor mij echt dat het technisch gewoon niet haalbaar zou zijn,
mogelijk.
Denk ik. Ja, dat ging er niet zo diep op in. Maar ze maakt even een zijdelings een opmerking van, ja, die zelfrijdende auto, ja, die gaat er toch niet komen.
Ja, dan moet je een beetje denken aan dat Bill Gates ooit zei dat we nooit meer nodig hebben dan, hoeveel was het? 128 gram of zo geheugen. Ja. Toen hij dat zei, dan dacht iedereen ook van, ja, misschien heb je wel gelijk. En nu slaat het natuurlijk echt helemaal nergens op. Eigenlijk is het de meest domme opmerking in de geschiedenis bijna van hem. Maar het is ook heel moeilijk
om over je eigen horizon heen te kijken.
Ja, omdat het ook allemaal exponentieel is. Dus iets wat nu misschien 1% lijkt,
ja,
kan. Je bent er misschien 10 jaar over om op 1% te komen. Maar je doet er niet nog 10 jaar over om 2% te komen. Dat doe je misschien binnen een half jaar. Dus het is zo moeilijk als een mens om dat in te beelden, hoe snel dingen gaan.
Is het ook. Wat ik dus ook nog even terugkomt op Tesla. Nou, al die initiatieven van die zelfrijdende taxis die dus in die verschillende Amerikaanse steden rijden, dat zijn wel allemaal vaak andere merken. Dus als Cruise, onderdeel van Waymo is onderdeel van Google. Cruise voor mij onderdeel van Ford, zeg ik heel eventjes uit mijn hoofd. En nog een aantal, nog heel veel merken, want er zijn de laatste jaren heel veel bedrijven geweest die miljarden hebben opgehaald om self-driving technology te ontwikkelen. Nou, Tesla doet dat ook. En op een hele slimme schaal, omdat die de kennis van al die Tesla's die hier al rondrijden combineren. Dus ze hebben wat dat betreft wel echt een groot voorsprong. Waar ik het interessant van vind, is dat Musk dus nu alweer nadenkt over de volgende stap. Van, kunnen we die self-driving technologie ook in andere robots stoppen? Dus hij heeft bij de vorige presentatie die Tesla-bot gepresenteerd. Het prototype in elk geval ervan. Of een concept, een render. Hij wil dit jaar, misschien begin volgend jaar, daar het prototype echt van hebben. Dus een humanoid robot. Die dus een beetje ergens uitziet als een mens. In ieder geval met een soort arme handen en benen.
Ja.
En daar die self-driving technologie op inzetten. Dus de hardware die ze gebruiken in die auto zit ook in die robot. Om bepaalde, ja, andere taken uit handen te gaan nemen. Dus in fabrieken. Maar hij zei ook, ja, zo in de toekomst kan hij misschien ook wel de boodschappen voor je halen bij een supermarkt.
Die robot is multi-inzetbaar. Die, ja, kan je voor alles. Ik heb hem voor andere, ja, dingen nodig dan dat Pim bijvoorbeeld.
Ja, en hij zegt natuurlijk op zijn Musk daar ook weer bij. Van, ik verwacht dat, of het zou zomaar kunnen dat deze robot voor meer marktwaarde gaat opleveren dan onze self-drive, of dan onze auto en ons autobedrijf. Maar hij is dus wel steeds bezig met, oké, we hebben dus dit als core technologie zijn we aan het ontwikkelen. Wat kunnen we er nog meer mee doen? En ik weet dus niet of er geen concurrent zullen komen op het self-driving vlak. Maar ik denk dat door zijn strategie om een technologie wel te plotten op andere businessmodellen, dat daar Tesla wel heel erg van gaat profiteren.
Ja, ik blijf dat altijd wel. Als belegger vind ik dat altijd toch best een uitdaging om daar dat echt op waarde te schatten.
Ja.
Als liefhebber van technologie vind ik het prachtig om te volgen.
Het is een beetje de Katie Woods verhaal.
Ja, maar als belegger ben ik daar toch wel wat sceptisch over. Ik merk dat mijn voorkeur toch veel meer gaat naar bedrijven die het in de core, of eigenlijk in de core wel heel erg hebben, maar eigenlijk daaromheen nog gewoon een bestaand verdienmodel hebben die wel bewezen is.
Ja, ik ben het maar met je eens. Ik heb zelf ook geen aandelen Tesla, omdat ik het vind dat het behoorlijk stevig gewaardeerd is.
Ja, want het kan zomaar zijn dat het allemaal niet echt lekker uitkomt de komende 10 jaar. En dan gaat er natuurlijk gewoon een hoop lucht uit.
Nou ja, weet je, stel je voor dat inderdaad nu wel Cruise en Waymo en Zoox en nog al die andere initiatieven die er gaande zijn rondom self-driving taxis, dat die wel inderdaad al zo goed zijn dat ze in die binnensteden van Amerikaanse steden kunnen gaan rijden. Dat we daar dus inderdaad niet de Tesla's voor hoeven in te zetten. Ja, dat neemt misschien wel gelijk een hap uit hun waardering. Zou zomaar kunnen.
Ja, wat zou jij de belegger meegeven die hier iets mee wil? Of juist niet iets mee moet doen? Wat zou jij meegeven?
Doe het niet. Nee, ik denk dat je dat gewoon heel erg voor jezelf moet bepalen. Van hoe erg durf je in te zetten op die toekomstige beloftes. Nou ja, ik denk dat het leuk is om die Katie Woods-eske rapporten dan te lezen. Maar dat je wel daar ook heel erg de kanttekening bij moet zetten voor jezelf. Dat zij dus wel heel erg bullish is op technologie. En ik denk dat je houdt vooral goed in de gaten. En denk er ook eens voor jezelf over na. Hè, van hoe ziet die economie van we zitten nog steeds heel erg na te denken met z'n allen, merk ik, ik zelf ook, op de economie van vandaag de dag. Hoe ziet het er nu uit? Oliecrisis, gasprijzen. Het is soms heel moeilijk om eens na te denken, hoe ziet die economie er over 10, 20 jaar uit? Terwijl dat wel is wat waar je vaak uiteindelijk op belegt. Dus ik denk dat je veel meer naar die gedachte misschien even moet nemen. Misschien gaan ze een uurtje zitten om eens te filosoferen over oké, het is nu het jaar, wat is het? We leven in 2035, 2040. Hoe zou dan een economie, ik loop rond in de stad, hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er om me heen? En ik denk als je dat een beetje in de gaten houdt en daar gespreid ook op investeert, dat je dan wel een slimme beslissing kan maken.
Hoe zie jij de wereld dan over 10 jaar?
Ja, vind ik heel lastig. Niemand heeft natuurlijk een glazen bol. Maar als ik zou moeten denken van stel je voor, we zitten in Amsterdam Centrum, nemen we dit op, we kijken naar buiten. Ik kan me zomaar voorstellen dat er inderdaad heel veel zelfrijdende elektrische. Ik kan me niet voorstellen dat er nog benzineauto's hier ergens in staan. Ik denk dat er echt voldoende self-driving delivery vehicles rondrijden. Ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad aankopen gaat doen in een af en toe in een soort metaverse-eske omgeving die dan veel verder is geëvalueerd. Waar we nu gewoon inderdaad weer echt de beginstappen aan het maken zijn. Dus waar je ooit inderdaad begonnen was met misschien met een soort habbo hotel. Dat je daar dan in één keer in een soort hyperrealistische virtuele omgeving een winkel binnen kan lopen. Ik kan me voorstellen dat je dan niet altijd meer praat met een mens als je naar de klantservice belt. Maar dat er gewoon heel veel daarvan geautomatiseerd is. Met speech-to-speech algoritmes die gewoon hyperrealistisch zijn. Google heeft nu al een systeem die mensen kan opbellen. Waarvan je echt met pauzes en
oh duplex.
Ja. Ja, duplex inderdaad. Wat heel moeilijk van echt te onderscheiden is. Dus ik denk dat gaat 100% aankomen. En al die bedrijven die gaan meer doen met data en met automatisering. Dus ik denk, ja, ik durf daar wel een paar eitjes in een mandje voor te zetten.
Dus die bedrijven moeten we in de gaten houden.
Ja, zou ik doen. Jij moet niks.
Misschien als laatste is het, als je nou de vergelijking maakt met het internet en misschien met digitalisering. Dan zeggen dat het een beetje in jaren 90 een beetje begonnen is. En met nu, dan zeggen we een span van 25 jaar, iets meer, misschien 25, 30 jaar. Op welke fase zit dan nu AI?
Ik las laatst een rapport bij de Economist of MIT Technology Review, volgens mij. Die had het erover dat het nu de industrial phase ingaat. Dus een beetje de tijd waar we ooit de stoommachines en de fabrieken ingingen. Vind ik op zich wel een mooie vergelijking. Want er is al heel veel mogelijk, maar er wordt ook nog steeds heel veel in ontwikkeld. Het zit een beetje in de tijd. Je hoeft niet meer kladblok te openen om je website handmatig te gaan maken. Ik denk dat je een beetje, we zijn echt de nerds natuurlijk. Dus dan, de eerste versie van Dreamweaver, waar je al een klein beetje met tabelletjes je websiteje in elkaar kon schuiven.
Dreamweaver is een hoe je een website bouwt, een programma daarvoor.
Lang geleden, ja.
Ja.
Toen toch wel. Ik denk dat macro media was.
Er zijn weinig luisteraars.
Hoe verteld.
Weinig luisteraars die dit weten. Het is een beetje de eerste software tool waar je iets gemakkelijker een website in kon bouwen dan dat je gewoon helemaal plain in kladblok echt de website gaat typen. Ik ben begonnen in kladblok en heel snel kwam Dreamweaver. Het was echt een soort van verademing. Er werd al voor je gedaan.
Ja.
En nu heb je WordPress en.
Ja, nu hoef je helemaal niks meer zelf te coden voor een website.
Ja.
Dat was toen de tijd, was dat al een vooruitgang.
Ik denk dat het daar.
Maar dat praten we echt over early days.
Het is wel early
dat
days.
Dat is echt nog voor de iPhone en zo. Is het zo'n tijd dat zeker. Google net opkwam. Dus het is wel, dan betekent als je dat in die manier bekijkt, betekent dat we echt nog in de early days zitten. En dat we pas over 10 jaar, dus gaat het zich langzaam wat meer uitspelen. Gaat het uitkristalliseren wie de winnaars zijn.
Klopt.
Zou je kunnen zeggen, dan is het misschien wat interessanter. Want het is het risicoprofiel wat aantrekkelijker om er echt in te beleggen.
Kanttekening dat het dus wel gaat over exponentiële technologie. Dus het gaat veel harder dan je verwacht. Dus waar het internet misschien 20 jaar nodig had om tot een bepaalde fase te maturen, zal dit echt veel sneller gaan.
En misschien heb je geen inschatting daarvoor.
Het is heel gevaarlijk om voorspellingen te maken, heb ik geleerd.
Als we dan, misschien dan als allerlaatst, je hebt dan een verzekeraar die al misschien al 80 jaar verzekert.
Ja.
Stel je voor, die hebben al een hele goede gestructureerde dataset.
Ja.
Maar die hebben daar nog geen AI-team die daar echt mee aan de slag gaat.
Mm-hmm.
Dan hebben we Laminate, wat je het voorbeeld aangaf, bestaat nog maar 7 jaar. Heeft eigenlijk nog relatief weinig data. Heeft misschien wel al een AI-team. Stel je voor, de grote verzekeraar met heel veel data van al 80 jaar, die gaat nu beginnen met een AI-team.
Ja.
Gaan ze dan niet, omdat ze zoveel data meer hebben, uiteindelijk niet Laminate helemaal wegconcurreren? Of zeg je, die zijn al nu al te laat?
Het zou, kijk, het kan altijd, maar we weten ook hoe grote bedrijven opereren. En dat die vooral vaak zitten op het behoud van wat er al is. En dat er uit een. Kijk, een ING had ook al lang een bunk kunnen bedenken. En de Giro was ook al, weet je wel, 100 jaar door grootbanken was een mogelijkheid om te ontwikkelen. Maar hele grote organisaties vinden het heel moeilijk om te innoveren. Ondanks alle wensen van technologie of van innovatieafdelingen bij die grote bedrijven, zie je gewoon dat dat op bedrijfsbreed vlak amper van de grond komt. Dus ik denk dat er voor start-ups en scale-ups de komende jaren gewoon nog heel veel kansen liggen. En een deel zal worden opgekocht uiteindelijk.
Ja.
Maar we leven in het jaar 2022 en je moet voor bij een aantal grootbanken nog steeds naar een fysieke locatie toe om je bankpas of zo op te halen. Of om je ID-bewijs te komen afleveren. Of om een vriendin van me moest laatst zich uitschrijven als bestuurder bij een of andere stichting met 0 euro op de bank. Moest ze naar de andere kant van het land, omdat ze bij dat filiaal van een ING, Rabo, whatever, zich moest uitschrijven. Daar kan ik me kop niet bij. Dan denk ik van ja, en ben ik heel blij met mijn bankaccountje.
Ja, bij ING moet je alle zakkenkaart moet je fysiek in kantoor nog doen.
Echt ja. Ongelooflijk. Ja, kan daar lichtelijk.
Daar kunnen nog een paar geagiteerd van worden. Slagen gemaakt worden.
Ja, dus als zolang dat is en blijft, en dat zal de komende jaren niet gaan veranderen, denk ik inderdaad, heb ik heel weinig vertrouwen in het innovatievermogen van grote organisaties.
Nou ja, we hebben het net over bedrijven gehad die nog wel wat stappen kunnen maken op het gebied van AI. Jij hebt ook een paar boekentips. Misschien dat zij deze eens tot zich kunnen nemen.
Ja, zeker. Ik ben, wat ik al zei, gefascineerd door businessboeken. Een heel leuke introductie over een heel hoog, wat meer filosofisch vlak over waar het ooit heen zou kunnen gaan is Life 3.0 van Max Tegmark. Leven 3.0 heet het. Het is een beetje een gezapige titel, maar het gaat heel erg ver over wat zijn nou echt de lange scenario's waar het naartoe zou kunnen gaan. Dus dat geeft een wat meer hoog overbeeld. AI Superpowers van Kai-Fu Lee vind ik een hele goeie. Dat gaat over de AI-oorlog die eigenlijk gaande is tussen China en de VS. Waar het ook blijkt dat inderdaad wij in Europa eigenlijk amper nog een rol spelen daarin. Heel fascinerend om te zien inderdaad van welke ontwikkelingen zijn er gaande. En ook waar moet je als ondernemer op letten. Als je meer van biografie houdt, is Genius Makers wel een hele leuke. Dat gaat ook over echt de mensen die de technologie mogelijk hebben gemaakt. Dus over die geniuses, die kunstmatige intelligentiesystemen die we nu vandaag de dag gebruiken, ontwikkelen. En als je wat meer wil weten over de rol van AI in werk, dan zijn er twee boeken. Future Proof is een hele goede van Kevin Roos. 9 Rules for Humans in the Age of Automation. Dus hoe kan je als mens nou onderscheiden in een wereld die steeds meer geautomatiseerd wordt? Mooi boek, goed geschreven. En ook het boek Werk van James Sussman gaat daarover.
En als laatste natuurlijk de boekentip Ontdek de groeikansen van AI van jou.
Ja, ik voel dat het een beetje flauw om je eigen werk te gaan.
Ja, nou, dat doen wij dan wel voor je.
Ja, nou, het geeft sowieso een heel goed beeld van wat AI is. Met praktische voorbeelden van bedrijven, hoe zij het al implementeren. Dus,
ja, en ook vooral een Nederlands georiënteerd. Ja. Van Picnic en de gemeente Amsterdam. En ook Salesforce komt voorbij.
Ja, dank daarvoor. Pim, heb jij nog een update over je portfolio?
Nee, ik heb eigenlijk niks gedaan deze week. Dus er valt eigenlijk niks te melden.
Nee. Oh, nou.
Heb jij nog wat gedaan?
Nee, ik doe dus niks.
Nee.
Ik
doe al 4 jaar niks.
Nee, ik doe al 4 jaar nee. Niks. Dus,
ga je wat doen naar aanleiding van dit gesprek, Pim?
Ja, goede vraag.
Ja, goede vraag. Nee. nou, ik ben echt een voorstander van cloud computing. Daar zit naar mijn idee alles wat met AI te maken heeft in de toekomst.
Ja.
Ik heb met mijn vorige bedrijf ook met AI dingen gedaan, maar dan niet zelf alles gedaan. Maar we maken gewoon gebruik bijvoorbeeld van TensorFlow en zo van Google. Je plugt gewoon in op de rekenkracht en de AI-tooling van die grote cloud computing bedrijven. En dat is eigenlijk alleen maar AWS, Azure en Google. En ja, dat zijn eigenlijk de drie partijen die het heel toegankelijk maken, waar je creditcard kan koppelen en dat betaal je gewoon per gebruik. Super simpel, super toegankelijk. En je ziet al die softwarebedrijven die nu ontstaan, die pluggen allemaal daarop in. Dus iedereen die zegt dat ze zelf AI doen, dat is helemaal niet waar. 9 van de 10 keer is het gewoon de rekenkracht en de datasets van die grote partijen. Ik denk dat daar, die gaan al het geld op snoepen naar mij. En daar beleg ik in. Ik beleg in Google en in Amazon.
Oké. Okay. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat daar inderdaad heel veel waarde in gaat.
En over echte AI-bedrijven ben ik heel sceptisch. Ik beleg bijvoorbeeld ook in Adyen. En ik weet dat Adyen ook heel veel AI toepast. Maar die doet dat, ja, op een, naar mijn idee, juist de manier hoe je het hoort te doen. Door gewoon een heel bestaand verdienmodel te hebben. Wat bewezen is, waar geld mee verdiend wordt. Ze hebben een Ze maken winst, ze hebben een hele goede free cashflow. En ze passen AI toe om hun dienstverlening te verbeteren, terug te geven aan de klant. En daardoor kunnen ze al jarenlang 30% groei jaarlijks vasthouden. Daar beleg ik liever in dan dat het een bedrijf is dat heel specifiek alleen maar AI doet. Of heel erg zegt, ik heb een nieuw iets bestaans en daar gaan we alleen maar AI op toepassen. Ik ben daar wel best wel wat sceptischer over.
Ja.
Dus dat, zo ga ik daar eigenlijk mee om. Al is het vanuit persoonlijk wel, vind ik het echt een fascinerend onderwerp.
Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat.
Ja, ik ook. Nou, Remy, we willen jou heel erg bedanken voor je komst en dat je ons meer hebt kunnen vertellen over wat AI is en wat bedrijven er al mee doen.
Ja, leuk. Dankjewel.
Dank jullie wel.
We hebben ook in de show notes ook al linkjes naar jouw website AI.nl en je persoonlijke website. Als je meer wil weten over jou, dan kan je dat daar allemaal vinden.
En dan voor volgende week gaan we het hebben over hoe werkt een ETF met Jolien Brouwer. En rest ons nog één ding en dat is investeer in je kennis en beleg met beleid.